Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop dat ik zo beter te verstaan ben. Het laat zich raden. We gaan vanmorgen, mogen we Micha en Joshua aan de Heere opdragen. En ja, het laat zich raden dat we ook weer stil zullen staan bij de bijzondere namen, hè, die zijn ouders aan hem hebben gegeven, Chris en Geertje. Maar ik hoop zo van harte dat, zoals u hier vanmorgen bent, dat u ook gezegend wordt door het woord. Dat het niet alleen gaat om Micha, maar dat de Heere zo u, jou, ieder zoals u hier vanmorgen mogen zijn. En misschien ook degene die ook later ook meeluistert via het internet, ook echt op het oog heeft. En ik hoop zo van harte dat u zich ook betrokken weet. We hebben vanmorgen inderdaad een bijzondere dienst. Hè? Niet alleen Micha wordt straks aan de Heere opgedragen, maar we hebben ook de kinderen, hè, die ook morgen naar school gaan, aan de Heer mogen opdragen. Ik zou eigenlijk daar ook nog aan willen toevoegen dat we toch ook vooral bidden voor de vele leerkrachten die onze gemeente rijk is. Want er zijn heel wat in ons midden, in deze gemeente, die voor de klas staan. Of anderszins ook met kinderen werken. En laten we ook bidden, hè, dat ook zij tot zegen mogen zijn voor de bijzondere bediening, vind ik het, die zij ten uitvoer mogen brengen. Dat zij ook een instrument mogen zijn in de hand van de Heer, hè, om ook die liefde en die genade van de Heere God ook met de kinderen te delen. Maar nu, u had het al begrepen, ik wil u natuurlijk meegaan nemen naar het boek Micha. En ik heb net aan Juda gevraagd, wat een mooie naam hebben we toch eigenlijk allemaal, hè, in onze gemeente. Of hij de eerste 7 versen met ons wil lezen. Ik had dat niet van tevoren aan hem gevraagd, ik heb dat net spontaan gedaan. En Juda zegt, ja hoor. Dat wil ik wel. Ben ik erg blij mee, Juda. En ik zou willen vragen of jij naar voren wil komen om dat gedeelte met ons te lezen. En er ligt hier vast wel een microfoon. Mooi. Van vers 1 tot en met vers 7.
Het woord van de Heere dat kwam tot Micha uit Moseret in de dagen van Jotam, Agas en Jehizkia, de koningen van Juda. En dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Luister, volken, allemaal. Sla er acht op aarde met al wat u bevat. En laat de Heere, Heere getuige tegen u zijn. De Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats. Hij daalt af en treedt op de hoogte van de aarde. De bergen smelten onder hem weg. De dalen splijten. Het was voor het vuur, als was voor het vuur. Als water dat langs een helling vloeit. Dit alles is om de overtreding van Jacob en om de zonde van het huis van Israël. Wat is de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria? En wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? Daarom maak ik van Samaria een puinhoop in het veld. Een plek voor de planten van een wijngaard. Ik stort haar stenen in het dal. En haar fundamenten leg ik bloot. En al haar beelden worden verbrijzeld. En al haar hoerenloon wordt met het vuur verbrand. Van al haar afgoden maak ik een woestenij. Want met hoerenloon heeft zij ze bijeengebracht en tot hoerenloon keren ze terug.
Fijn. Dankjewel, Jude. Ja, eigenlijk hele ernstige woorden, hè, als je zo dit op je laat inwerken. Alleen al die eerste verzen die Juda zo net met ons gelezen heeft. Eigenlijk een hele trieste ontwikkeling in het land en onder het volk van Israël. Waarin we zien dat uiteindelijk ook dat oordeel van de Heere niet kan uitblijven. De mens die verhardt en maar... Ondanks de oproep die er vanuit de profeten tot hen wordt gedaan, uiteindelijk te maken krijgt met het oordeel van de Heere. Vers 5, dit alles is om de overtreding van Jacob en om de zonde van het huis van Israël. En dan de vraag, wat is dan de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria? En wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? Eigenlijk heel opmerkelijk dat daar twee steden worden genoemd. Twee hoofdsteden van eigenlijk twee gebieden van Israël. En ik kijk heel even naar de kinderen. Kunnen jullie daar wat achtergrondinformatie over geven? Hoe dat kan dat daar twee dat hier een land is met twee hoofdsteden, dat is natuurlijk heel ongebruikelijk. Jeruzalem en Samaria. Wie zou daar iets over kunnen zeggen? Dat is overigens geen eenvoudige vraag, hè, die ik stel. Ja. Nou, daar moet je dan ook niet een antwoord op verwachten als het een vraag eigenlijk zo moeilijk is. Hè. Nou, na Salomo, dat weet je wel, hè, Salomo die eigenlijk heel goed begon, hè, maar uiteindelijk toch andere goden ging nalopen. Salomo, die heel veel vrouwen had, die zijn hart hebben verleid. En uiteindelijk zie je dan ook, hè, dat de Heere, ja, dat koningschap van hem afneemt. Althans een deel van dat koningschap. Na zijn dood zien wij dat er een zuidelijk, hè, tweestammenrijk is. Dat wordt gegeven aan Salomo's zoon, hè, Rehabeam. En het noordelijk tienstammenrijk, dat komt dan toe aan Jerobeam, met Samaria als hoofdstad. En dan lees je eigenlijk dat Jerobeam in dat noordelijke rijk eigenlijk een eigen godsdienst gaat beginnen. Jerobeam, zo kunnen we dan lezen in 1 Koningen 12, die gaat dan twee kalveren laten maken. En dan zegt Jerobeam, het is te veel voor u, hè, tot het volk, om op te trekken naar Jeruzalem. Het moet allemaal een beetje makkelijk gaan. Dat is denk ik ook wel een beetje een trend van deze tijd. Hè. Het moet allemaal niet te moeilijk zijn. Hè. Denk aan bijbelstudie en zo, weet je wel. Het moet allemaal een beetje eenvoudig, hè, een beetje hapsnak, snap. Hè. En dat was eigenlijk ook in die tijd. Hè? Het moet allemaal eenvoudig, het moet allemaal gemakkelijk, het moet comfortabel zijn. En jongen, het zou toch wat wezen dat je helemaal naar Jeruzalem zou moeten. Hè? Daar waar de tempel staat. En dan heeft dan, Jerobeam heeft dan twee kalveren gemaakt. Hè? Afgoden gemaakt. En dan zegt hij, zie uw goden Israël die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. Eigenlijk onvoorstelbaar. Hoe de Heere God, de God van Israël, wordt gekrenkt. Eigenlijk wordt beledigd. Dat is misschien een goed woord. Alsof hij niet degene was die dat volk uit dat land heeft doen uittrekken uit Egypte. Waar het volk het zo moeilijk had. Nee, zegt Jerobeam, dit zijn uw goden. En ik kijk weer even naar de kinderen, misschien is dat een makkelijke vraag. Dat was al eerder gebeurd in Israëls geschiedenis. Een kalf van goud dat gemaakt werd. En dat was inderdaad, door Aaron. He? Ja, Aaron, ja, naamgenoot. Ja, ja. Maar Aaron heeft gelukkig ook heel veel mooie dingen mogen doen, hè? Aaron, toch? Ja, precies. Ja, het is wat. Nou, en dan werden dezelfde woorden ook gezegd. Dit zijn uw goden die u uit het volk of uit het land Egypte hebben geleid. En wat eigenlijk een trieste ontwikkeling. Dat de God van de Bijbel, de God van Israël, die ook in en door de Heer Jezus ook onze God wil zijn, de levende God, de schepper van hemel en aarde, dat die wordt vervangen, om zo maar te zeggen, door iets wat door mensenhanden is gemaakt. Nou, dat heb je vandaag aan de dag niet, gelukkig. Of wel? Kijk eens even naar de kinderen. Nou, weet je wat mij opvalt? Ik weet niet of jullie dat ook opvalt. Maar dat eigenlijk de laatste jaren je overal Boeddha-beelden ziet. In winkelcentra of in tuincentra. Je ziet ze in tuinen, in huizen van mensen. Op balkons heb ik ze al gezien. Als je vandaag aan de dag een beetje trendy wil zijn. Als je een beetje met je tijd wil meegaan. Ja, dan heb je ook een Boeddha beeld. Want het is zo leuk. Of is het niet leuk? Aaron?
Nee, het is een afgod.
Aha, kijk, daar is het antwoord. Het is een afgod, ja. Boeddha betekent licht. Of de verlichte. Maar is het zo dat Boeddha inderdaad licht brengt in deze wereld? Nee. Duisternis. Nou, dat was eigenlijk ook het geval, ook in die tijd. Dat er allerlei afgoden het land waren binnengekomen. En dat de Heere God daar ongetwijfeld heel veel verdriet over gehad heeft, mag wel duidelijk zijn. En weet je wat mij opvalt als je zo de geschiedenis van Israël leest, en eigenlijk zie je dat ook in onze tijd, dat als de Heere God eigenlijk niet meer een plaats heeft in ons leven, en natuurlijk ook in onze samenleving, dat je eigenlijk ziet dat zo'n samenleving eigenlijk ook, ja, eigenlijk gaat vervallen in allerlei dingen die niet goed zijn. Moreel verval noemen we dat. Als je verder leest in het boek Micha, dan lees je ook dat er een rechtspraak was, maar het was eigenlijk geen rechtspraak. Het was rechtspraak op grond van omkoperij. Er waren heel veel profeten, maar die spraken eigenlijk naar datgene wat de mensen graag wilden horen. Dat kun je ook lezen, ook in de brief van Paulus aan Timotheus, dat er ook in de laatste tijden ook leraars zullen opstaan, die eigenlijk de mensen vooral zullen behagen, eigenlijk die woorden zullen spreken die mensen graag willen horen. Wat lekker in het gehoor klinkt, ligt. Dat was ook in die tijd zo. We lezen zelfs dat deze profeten voor drank en een sterke drank zelfs en wijn hun waarzeggerij pleegden. Niet het woord van God spraken, maar zich eigenlijk lieten leiden door andere geesten. En dan zie je ook dat ook de akkers en de huizen worden geroofd. Het was het recht van de sterkste. We noemen dat ook wel de wet van de jungle. Alles van gehoord? Daar gaat het eigenlijk over die de sterkste is. Nou, die heeft de macht in handen. En zo was het eigenlijk ook in die tijd. En ja, wat moet dat hebben uitgewerkt in de levens en de harten van de kinderen? En ook daar spreekt Micha over. In Micha 2 vers 9, daar lezen we: de vrouwen van mijn volk verdrijft u, elk uit het huis dat haar lief is, en haar kleine kinderen ontneemt u voor eeuwig mijn sieraad. Wat een tragedie. Want dat zie je vooral in een samenleving die eigenlijk helemaal is losgeslagen, dat het altijd de zwakkeren zijn, de vrouwen en de kinderen, die het moeten ontgelden. En de Heere zegt dan ook: en zo ontneemt u de kinderen mijn sieraad. En dan weet je dan, als je dan zo'n woord leest, dat het wel eens goed is om te kijken, wat bedoelt de Heere God daar nou mee? Nou, datzelfde woordje sieraad, wat hij daar gebruikt, dat is hetzelfde, dat lezen we ook in Ezechiël 16 vers 4. Ik citeer even die tekst. Daar staat: van u ging een naam uit onder de heidenvolken. Daar spreekt de Heere dus tot zijn volk Israël. Vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie. En daar heb je eigenlijk hetzelfde woord. Sieraad of glorie. Mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. De Heere had zijn glorie, zichzelf, om zo te zeggen, als sieraad op dat volk gelegd. Dat was eigenlijk de schoonheid, dat was het mooie, waarin dat volk van Israël oorspronkelijk eigenlijk ook herkenbaar was onder de volken en de aarde, zo had God het bedoeld. Als ik dat nou mag toepassen op vandaag, dan denk ik dat God dat eigenlijk ook zo bedoelt, ook in ons als gemeente, maar ook, ja, bij ons thuis, dat er iets is wat als mensen binnenkomen en, ja, en met ons in gesprek raken, dat ze iets ervaren van God zelf. Van de schoonheid van de Heere God. Van zijn glorie. En dan, als je dan verder leest, in Micha 2, dan staat er ook, sta op en ga weg, want dit is niet het land van de rust. Zo was het wel bedoeld. Israël was bedoeld als het land van de rust, als het land van de vrede, als het land waar de Heere God zelf voor zijn volk zou zorgen. Maar uiteindelijk werd het land van oordeel, wat een ongelofelijke tragedie. Wel, en dan komen we bij dat eerste vers, wat eigenlijk ook de toon zet van dit boek, van Micha. Het woord van de Heere, dat kwam tot Micha. Ik weet niet, sommigen van u hebben misschien de Statenvertaling en daar staat, en dat woord des Heren, dat geschiedde aan Micha. En dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi, hè? Want ik hoop zo van harte dat het ook vandaag, ook vanmorgen zo mag, iets met je mag gaan doen. Dat woord is niet zomaar een klank, is niet zomaar, laten we zeggen, een wiskundige formule of wat dan ook, hè, waar je misschien morgen op school mee wordt geconfronteerd, of met de rekenlessen, met de taalles. En maar dat woord van God, dat is leven. En dat doet iets met je, dat geschiet. Al nu. Dat is eigenlijk ook tegelijkertijd ook dat schrille contrast. Hè, dat het woord van de Heere. Als je dat leest in het Hebreeuws, dan staat er Devar Adonai. Adonai is dan de naam van de Heere. Hè, de Jod, He, Waaf, He. Hebben we er wel eens vaker over gehad. En dan zie je, daar zit dan een streepje tussen. Met andere woorden, dat woord, hè, dat staat dan, heet dan in heel deftig, hè, in de constructus. En dat is dan verbonden, hè, met de Heere. Het is eigenlijk, het is één. En dat is eigenlijk zo bijzonder. Dat te midden van al die valse profeten, daar dat woord is van de Heere. En dat woord en de Heere, dat is dan één. Daar komen we straks ook nog over te spreken. Heel bijzonder. En ik vind het dan zo mooi dat er staat in Psalm 119 vers 89, voor eeuwig Heere staat uw woord vast in de hemel. Het inderdaad, het kwam tot Micha, maar tegelijkertijd als je praat over de essentie van het woord, over wat dat woord nou eigenlijk is, Aaron, dan staat er eigenlijk, het staat vast in de hemel. En ik denk dat de Heere daar eigenlijk mee bedoelt in Psalm 119, dat wij er als mensen eigenlijk niet bij kunnen. En dan bedoel ik in die zin, dat wat er ook aan dingen ook gebeuren om ons heen, en aan verdrietige dingen ook vaak om ons heen en in ons leven soms kunnen plaatsvinden, maar dat God God is en dat God een waarmaker is van zijn woord. Hij is onlosmakelijk met dat woord verbonden. Hij heeft het gesproken en hij zal het ook ten uitvoer brengen. En daarom, het staat vast in de hemel. Mensen kunnen heel veel, maar uiteindelijk kunnen ze bij dat woord niet komen. Ze kunnen nog zoveel valse profetieën uitspreken. En in de vrijzinnige theologie, worden allerlei dingen gezegd die zo vreemd zijn aan dat woord. Maar uiteindelijk blijft dat woord dat woord. Uw woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Psalm 46, althans de berijmde psalm. Want nu, Micha heeft dan dat oordeel van de Heere God moeten uitspreken, moeten aankondigen. Wat mij tegelijkertijd eigenlijk ook zo opvalt is dat Micha daar ook verdriet over gehad heeft. Je leest vanaf vers 8, hierover zal ik rouw bedrijven en wee klagen. En daar zie je eigenlijk het hart van de ware profeet. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk zie je daar ook het hart van de profeet met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, die ook weende over Jeruzalem. Of de apostel Paulus in Romeinen 9, dat hij zegt, ik zou zelfs wel verbannen wensen te zijn, ten behoeve van mijn broeders naar het vlees, verbannen van Christus wensen te zijn. Ongelooflijk zulke woorden, waaruit blijkt de bewogenheid van een Micha, van een Paulus, boven alles van de profeet, de Heer Jezus Christus, maar denk bijvoorbeeld ook aan de klaagliederen van Jeremia, waar je ook eigenlijk dat verdriet zo tot uitdrukking komt. En ik denk dat het ook goed is dat, ook zoals wij ook in de wereld staan, dat we dat niet met een kritische geest doen. Dat zijn wij misschien wel zo gauw toe geneigd, om allerlei dingen van de wereld, om ons daar boven te verheffen. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Wij leven uit genade. Het is genade dat God ons ook getrokken heeft uit die macht der duisternis. En ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daar heeft Christian, vorige week over gesproken. Maar dat we ook bewogen zijn met de mensen om ons heen. En bewogen zijn met wat daar ook gebeurt. En tegelijkertijd is het ook zo mooi dat Micha ook een oproep mag doen tot bekering. Een van de mooiste versen daar omtrent vind ik Micha 6 vers 8, denk ik ook wel een van de bekendste versen uit het boek Micha. Micha 6 vers 8, en dan staat hij, heeft u mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is wel heel erg mooi trouwens dat er staat uw God. Je zou zeggen, nou als je die eerste hoofdstukken zou lezen, dan zou je verwachten dat de Heere God eigenlijk zich van dat volk heeft afgewend. Nee, het is nog altijd het volk van God. Het is het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die twee zijn eigenlijk, blijven toch onlosmakelijk ook met elkaar verbonden. En het is die God die ook zijn belofte aan dat volk uiteindelijk ook zal waarmaken. We komen daar straks ook nog over te spreken. Maar hij roept, Micha roept, het is eigenlijk de Heer die door de mond van Micha spreekt, hij roept dan dat volk op om ootmoedig te wandelen met hun God. En weet je, dat geeft eigenlijk zoveel weer wat ook vandaag de Heere God van ons verwacht. Natuurlijk om recht te doen, om goede tierenheid lief te hebben. Maar ook om ootmoedig te wandelen met God. Wat betekent dat woord ootmoedig? Dat vind ik eigenlijk best een beetje een lastig woord. Wie van de kinderen zou daar iets over kunnen zeggen? Zouden jullie het weten? Best lastig, hè? Soms kom je wel eens woorden in de Bijbel tegen dat je denkt, joh, wat betekent dat nou eigenlijk? Nederig. Zegt dat wat meer? Is dat makkelijk? Nederig te wandelen met uw God. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat je God God laat zijn. Dat je eigenlijk bewust bent dat hoe groot God is. En dat wij eigenlijk maar hele nietige mensenkinderen zijn. En dat we in die houding eigenlijk wandelen met God. En wat bedoelt de Bijbel nou met wandelen met God? Kan een van de kinderen daar wat over zeggen? Wat is dat wandelen met God? Ja. Ja, mooi hè, dus dat je in hem gelooft, zegt Aaron, en dat je ook geen andere afgod aanbidt, dat is heel goed geantwoord. En wandelen wil eigenlijk ook iets zeggen van een hele persoonlijke omgang die we met de Heere God mogen hebben. Hè. Met je vrienden wandel je, en wat is het dan mooi als je zo wandelt, tenminste dat vind ik zelf wel mooi, Gerda en ik wandelen nog wel eens vaak, en dat je dan terwijl je wandelt allerlei mooie gesprekken kan hebben. Zoals Henoch, hè? Hij wandelde met God. Dat is eigenlijk heel bijzonder, heel mooi. En dat is eigenlijk wat de Heere God bedoelt. Hè? Wij zijn vaak gefocust op het feit dat de Heer Jezus, hè, door zijn offer, hè, onze verzoening tot stand heeft gebracht. Hè, ons weer teruggebracht heeft bij de Vader. En dat is geweldig, hè, dat we dat eeuwige leven mogen ontvangen. Maar de Heere God wil meer met ons en van ons. Hij is onze hemelse Vader. We mogen met hem wandelen. We mogen heel intiem, heel persoonlijk met hem omgaan. En een van de zusters bad het ook al. Hè? Dat de kinderen ook iets mogen ervaren, ook in ons leven. Hè? Van die persoonlijke omgang met de Heere God. Dat ze daar ook kennis van mogen nemen. Hè? Ook in het leven. Hè? Ook in de omgang met elkaar in de gemeente als gezin, hè, dat ze iets mogen ervaren van wie God is. En dat ze inderdaad ook mogen weten dat je mag wandelen, hè, heel intiem, heel persoonlijk, hè, mag omgaan met de Heere God. Ja, we hadden het er net al eventjes over dat woord, hè, tot Micha kwam. En ik moest toen eigenlijk toch ook vooral denken aan, ja, wat zo'n 700 jaar later gebeurde. Want toen kwam ook dat woord. En dan bedoel ik dat woord, hè, zoals Johannes dat omschrijft, hè, dat woord dat vlees geworden is. De Heer Jezus Christus, hij wordt ook het woord van God genoemd. En misschien mogen we dat er eigenlijk ook wel in zien. Hè? Want het is eigenlijk zo mooi, hè? Het woord van de Heer dat tot Micha kwam. Hè? En dan eindigt het ook met, en dat hij gezien heeft, hè? Over Samaria en Jeruzalem. Hij heeft het gehoord, dat woord, maar het bijzondere is dat hij heeft het ook gezien. Het moet een bijzondere ervaring voor Micha zijn geweest, dat hij dat woord heeft gehoord en dat hij dat woord ook heeft gezien. En dat bepaalt bij mij, zoals gezegd, eigenlijk bij het woord, hè, de Heer Jezus Christus. Het woord dat is vlees geworden, dat onder ons heeft gewoond, hè, zegt Johannes. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Heel bijzonder dat over de komst van de Heer Jezus, ook Micha heeft mogen profeteren. Het is die bekende tekst, weet je wel, in Micha 5, hè, waar de Heer dan zegt, en u Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen. Het is mooi, hè, dat Micha eigenlijk laat zien dat hij inderdaad in een zeker punt destijds, hè, op aarde is gekomen. Hè, dat hij is geboren daar in de stad van David. Een wat onbetekenende plaats, hè, Bethlehem Ephrata. Gij zijt klein, hè, onder de duizenden van Juda. Hè. En eigenlijk als we dan ook zien, hè, hoe de komst van de Heer Jezus op aarde was, dan was dat eigenlijk ook in nederigheid, hè, en eenvoud. En toch zegt de Heere dan, hè, hij is van de dagen van de eeuwigheid. Hij was al veel eerder, hè, dan zijn geboorte was hij er al. Ja, inderdaad, hij is God. Hè. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het is prachtig ook als je dat Johannes de Doper ook al tot drie keer toe hoort zeggen, hè, dat nog, he, hij die na mij kwam is voor mij geweest, he, want hij was eerder dan ik. En dan zien wij inderdaad, he, dat Johannes, maar eigenlijk ook Micha, eigenlijk ook vooral ook die goddelijkheid van de Heer Jezus ook onderstreept. He. Hij kwam inderdaad als mens, maar hij was tegelijkertijd ook volmaakt God. En hij zal uit u mij voortkomen, dat is ook wel opmerkelijk, hè, dat er staat. Het zijn van die kleine dingetjes waar je misschien zo snel over leest. Maar het gaat om de Heere zelf. Het gaat in de Bijbel altijd om de eer van God. En hij zal een heerser zijn in Israël, zie je dat? Hij zal een heerser zijn over Israël. Dat is duidelijk. Maar het mooie is dat Micha eigenlijk ook laat zien dat hij ook een heerser zal zijn in Israël. En dat betekent natuurlijk dat hij, die ooit is geboren in Bethlehem, het huis van het brood, het broodhuis, daar waar het brood des levens ter wereld kwam, dat hij ook straks zal terugkeren om ook in Israël ook heerser te zijn. Zie je dat? Het ligt er veel opgesloten, in wat Micha hier mag bekendmaken. En inderdaad, als je dat even verder bladert, in Micha 4, misschien wil je met me meelezen, dan lezen we vanaf vers 1, hij zal echter in het laatste de dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, dat hij verheven zal zijn boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen en vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob en dan zal hij, de Heere, ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Daar zien we eigenlijk ja, wat verder dan ook ontvouwd wordt. Wat Micha in 5 vers 1 zegt, zien we eigenlijk al ja, in Micha 4 eigenlijk verder ontvouwd. Hoe dat uiteindelijk zijn uitwerking zal krijgen. Nou, Micha, Joshua. Micha betekent wie is als de Heere. En het bijzondere is, als je nou dat hele boek doorleest, dan zie je dat, als je dan komt in het laatste hoofdstuk, dat daar inderdaad ook wordt gezegd, hoofdstuk 7 vanaf vers 18, die laatste verse van het boek, wie is een God als u? En daar zie je eigenlijk, ja, de naam van Micha, de betekenis van die naam eigenlijk, ja, eigenlijk weer opnieuw, uit de mond van de profeet Micha gesproken. Wie is als u? Ja, en wat bedoelt hij dan? Nou, dan, als je dan verder leest, die de ongerechtigheden vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt de vreugde in en goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Ja, maar hoe kan Micha dat nou zeggen? Bedoelt hij daar dan eigenlijk mee te zeggen dat de Heere God het uiteindelijk helemaal niet zo serieus neemt met die zonde? Nee, hij zal dat doen in de persoon die Micha ook reeds mocht aankondigen. En dan komen we bij de tweede naam, Jehoshua. En dat is de Hebreeuwse naam van de Heer Jezus. En die naam, Jehoshua, die betekent de Heere redt, of eigenlijk zou je het ook kunnen vertalen met de Heere is redding. Het is niet alleen een daad die hij verricht door te redden, door te verlossen. Maar hij is het ook zelf. Het is eigenlijk een beschrijving van wie de Heere zelf is. Hij is redding. Hij is verlossing. Hij is de verlosser. Denk maar aan de engel die in de droom tot Jozef komt. Dan zegt, gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Maar weet je, er ligt eigenlijk nog iets moois in opgesloten, want wie is als de Heere? Met wie zou je hem kunnen vergelijken? Wie is zijn gelijke? Ja, en dan is eigenlijk het antwoord Jehoshua, Jezus. Als Filippus vraagt, van Heere, toon ons de Vader, dan zegt de Heer Jezus, maar maar Filippus, ben ik al zo lang bij u? En stelt hij mij dan deze vraag, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Micha, wie is zijn gelijke? Wie heeft hem uiteindelijk bekendgemaakt? Ja, het woord. Maar dat woord is vlees geworden. Dat woord heeft zijn vervulling gekregen in die ene persoon, Jehoshua, Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Of zoals Johannes dat zo mooi zegt, hè, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nou, en over genade en waarheid, daar zou ik graag mee willen afsluiten. Want weet je wat mij opvalt? Dat genade en waarheid vaak in één adem worden genoemd. Hij is de enige geborene van de Vader, de Heer Jezus. En hij is vol van genade en hij is ook vol van waarheid. Weet je, als de apostel Paulus in Colossense 1 spreekt over de hoop van ons als christenen en als gelovigen in de Heer Jezus. De hoop die voor ons is weggelegd, zegt Paulus in Colossense 1 vers 5, in de hemelen. We hadden het vaker over gehad, Chris heeft het er vorige week over gehad, over die verschillende koninkrijken. Het koninkrijk dat straks op aarde gevestigd zal worden. Maar we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hè? Dat hemelse koninkrijk. We zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt de Bijbel. En dan voegt Paulus daar iets aan toe als hij dat zegt over die hoop, spreekt over die hoop. Dan zegt hij waarvan u eerder gehoord hebt door het woord van de waarheid. Nou, het is maar één woord van de waarheid, dat is de Bijbel. Of eigenlijk, wat hij dan hier eigenlijk aangeeft, namelijk van het evangelie, dat naar u toe is gekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, ook onder u, en er staat er, vanaf de dag dat u het gehoord hebt, en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zie je daar weer, de genade en waarheid, is dat niet mooi? Want die genade inderdaad, die is naar jou toegekomen. Op het moment dat je dat woord gehoord hebt, en daar begint het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God, dan zegt Paulus, en dan komt het er eigenlijk ook op aan dat je die genade, dat je die ook in waarheid leert kennen. Weet je, het valt mij zo op dat juist over genade er zoveel verwarring is. Er zijn mensen die als ze het hebben over genade, dan spreken ze er eigenlijk op een hele slordige, op een hele gemakzuchtige manier over. Weet je, het doet er eigenlijk allemaal niet meer toe hoe we leven en wat we doen. Want ja, die genade van God die is zo groot. Ja, Paulus zegt in Romeinen 6, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toenemen? Is dat dan eigenlijk jouw conclusie? En Paulus geeft natuurlijk ook meteen het antwoord. Hij zegt volstrekt niet. Want hij zegt, hoe zouden wij nog in die zonde leven als wij te weten dat wij aan die zonde gestorven zijn? Een christen is gestorven, maar hij is ook opgestaan en in nieuw leven. Die oude mens die is weggedaan, die is afgedaan, die is met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim van het gelovige. Weet je, als je onzorgvuldig met de genade van God omgaat, dan denk ik wel eens, heb je wel begrepen de prijs die de Heer Jezus heeft betaald voor die genade. De kruisdood die de Heer Jezus heeft moeten sterven. Dat hij tot een vloek is geworden, daar, aan dat vloekhout, aan dat kruishout van Golgotha. Waar hij het heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat, zoals Paulus dat zegt, hij tot zonde is gemaakt. Hij die zonder zonde was. Opdat wij zouden worden, gerechtigheid Gods in hem. Genade. Mag ik eens vanmorgen aan je vragen, aan u vragen, hoe gaan wij met genade om? Is het iets kostbaars? Is het iets waarvan we ons bewust zijn dat het inderdaad Jehoshua alles heeft gekost? Hè? Of gaan we er wat onzorgvuldig mee om? In het leven van alle dag. Waarin wij mogen leven uit genade. En we hebben het al eens vaker tegen elkaar gezegd. Kinderen horen niet alleen wat we zeggen. Maar kinderen zien ook wat we doen. Kinderen observeren ons. In de kleinste details. Zien ze. Of wij leven uit die genade van God. Uit dat nieuwe leven. Er is zoveel verwarring over genade. En ook mensen die zeggen, ja, die genade is alleen maar voor een select gezelschap. Die genade is niet voor mij. Er zijn ook mensen, en daar sluit ik mezelf bij in, althans als het gaat om het verleden, vandaag gelukkig niet meer, die zeggen, ja, je kunt het nooit weten, je moet maar afwachten. Ja, wat geweldig. Dat Paulus zegt in Titus 2 vers 11, dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan sommige mensen. Nee, dat staat er niet. Er staat dat die genade van God is verschenen aan alle mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En die genade en eeuwig leven heeft. Dankjewel, Aaron. Goed zo. En die genade, hè, zegt Paulus daar, leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig, godsvruchtig te leven. Dat is allemaal licht in die genade opgesloten. Ook die wandel waar Micha het over had, dat ootmoedig wandelen met God, is allemaal een onderdeel van die genade. En dan zegt vervolgens de apostel, en dat is ook een onderdeel van de genade, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is onze hoop. Je zou kunnen zeggen dat is het drievoudig heil. Vergeving van onze zonden. Maar ook de doorbreking van de macht van de zonde, van die oude mens. Waardoor wij kunnen wandelen, ootmoedig, met de levende God. Maar die levende God mogen we ook verwachten. Die levende God mogen we ook verwachten. De komst van de Heer Jezus Christus, lieve vrienden. Zijn komst is een onderdeel van de genade die God ons geschonken heeft. En ik hoop zo van harte, en ik zeg dat niet tegen jullie, niet alleen tegen u, maar ik zeg dat ook tegen mezelf, ook als grootvader van een aantal kinderen, kleinkinderen, dat we de kinderen ook dat mogen meegeven. Het lijkt allemaal wel kommer en kwel in deze wereld, maar de Heer is bij hen. Ook morgen als ze daar op school zitten. Als ze worden uitgelachen misschien door die andere kinderen. Of wat dan ook. Omdat ze toevallig gezegd hebben dat ze zondag in de kerk zijn geweest. Dat kan zomaar gebeuren. Dat ze mogen weten dat de Heer erbij is. Maar ook dat ze ook mogen verwachten de komst van de Heer Jezus Christus. Ik zal niet zeggen welk kleinkind het was, want daar gaat het helemaal niet om. Maar ik had vorige week een gesprek, een mooi gesprek met een van onze kleinkinderen. En die zei, opa, wat is het mooi om de Heer Jezus te kennen. Ik zei, ja, wat is dat mooi. Als je dat hoort, vooral uit de mond van een kind. En hij zegt, wat is het mooi dat we het eeuwig leven hebben. Ja, hij zegt, jongen, dat is fantastisch, dat is geweldig. En toen ontspond zich daar een heel gesprek. En je merkt dat, ja, een kind ook, hè, soms ook wel wordt geconfronteerd ook met de dood. Hè? Als ik denk aan Micha, hè, tot twee keer toe voor de dood weggehaald. Heel reëel, hoe klein ze ook zijn, hoe jong ze ook zijn, maar het is een feit, het brozen van dit leven. En toen zei dit kleinkind, weet je, opa, eigenlijk is doodgaan niet meer dan flauwvallen. Even flauwvallen en dan ben je meteen bij de Heer Jezus. Nou, ik zou het vanmorgen zo niet verwoord hebben naar u, maar eigenlijk zo mooi gezegd. Nou, dat is genade. En dat we met elkaar die genade in waarheid mogen kennen. En die waarheid en die genade ook bekend mogen maken aan onze kinderen en kleinkinderen. Amen.